Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen wij het te lezen schriftgedeelte en de te zingen psalmen voor deze avond noemen. Het te lezen schriftgedeelte is Ezechiël 37, vers 1 tot en met 14. Ezechiël 37, vers 1 tot en met 14. Door te zingen psalmen, psalm 147, vers 1. Psalm 144, vers 2. Psalm 106, vers 3. Psalm 138, vers 4. Het te lezen schriftgedeelte Ezechiël 37, vers 1 tot en met 14. Door te zingen psalmen, psalm 147, vers 1. Psalm 144, vers 2. Psalm 106, vers 3. Psalm 138, vers 4. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze verwachting sta ook in dit avontuur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting worden bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zetten we ons dames en voort met het zingen van Psalm 147 en daarvan het eerste vers. Psalm 147, vers 1. Laat zieren lof ten hemel reizen. Hoe goed is het onze God te prijzen. Betaamt ons psalmen aan te heffen, die lieflijk zijn en harten treffen. De Heere wil ons in gunst aanschouwen, hij wil Jeruzalem herbouwen, vergaren en in vrede doen leven, hem die uit Israël zijn verdreven. Psalm 147, vers 1. Gemeente, nu wij gekomen zijn aan het einde van de behandeling van de Judasbrief, zouden wij ons in dit avontuur bij vernieuwing willen laten bepalen bij een gedeelte uit de profetie van Ezechiël. We hebben bij voorgaande gelegenheden stil mogen staan bij de tekening van de zuchters daar in Jeruzalem, die zuchten over de gruwelen daar bedreven. Zij worden getekend door God. Zij worden bewaard. Het teken van de Heilige Geest aangebracht aan de voorhoofden van Gods kinderen. We hebben vervolgens ook stilgestaan bij de toestand waarin God zijn volk aantreft als ze daar liggen op het vlakke des velds. En dat dan het leven komt wanneer hij, Christus, voorbij gaat en zichzelf wegschenkt aan die ziel die daar verloren ligt op het vlakke des velds. Vanavond zouden we ons willen laten bepalen bij een ander gedeelte. U vindt dat in het 37e hoofdstuk, waar wij lezen van het dal van de doodsbeenderen, het dal van de zeer dorre doodsbeenderen. Wij lezen Ezechiël 37 en daarvan de versen 1 tot en met 14. Het dal van de dorre doodsbeenderen. De eerste 14 versen van Ezechiël 17. Doch vooraf luisteren wij naar de lezing van de 12 artikelen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heiligen Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. De hand des Heren was op mij en de Heere voerde mij uit in den geest en zette mij neder in het midden eener vallei, dezelfde nu was vol beenderen. En hij deed mij bij dezelfde voorbijgaan geheel rondom. En zie, er waren zeer vele op den grond der vallei, en zie, zij waren zeer dor. En hij zeide tot mij, mensenkind, zullen deze beenderen levend worden? En ik zeide, Heere, Heere, gij weet het. Toen zeide hij tot mij, profeteer over deze beenderen en zeg tot hen, gij dorre beenderen, hoort des Heeren woord. Alzo zegt de Heere, Heere, tot deze beenderen, zie ik zal den geest in u brengen en gij zult levend worden. En ik zal zenuwen op u leggen en vlees op u doen opkomen en een huid over u trekken en den geest in u geven en gij zult levend worden en gij zult weten dat ik de Heere ben. Toen profeteerde ik gelijk mij bevolen was en er werd een geluid als ik profeteerde en zie een beroering. En de beenderen naderden, elk been tot zijn been. En ik zag en zie, er werden zenuwen op dezelve, en er kwam vlees op. En hij trok een huid boven over dezelve, maar er was geen geest in hen. En hij zeide tot mij, profeteer tot den geest. Profeteer, mensenkind, en zeg tot den geest. Zo zegt de Heere, Heere, gij geest, kom aan van de vier winden en blaas in deze gedoden, opdat zij levend worden. En ik profeteerde, gelijk als hij mij bevolen had. Toen kwam de geest in hen, en zij werden levend, en stonden op hun voeten, een gans zeer groot her. Toen zeide hij tot mij, mensenkind, deze beenderen die zijn het ganse huis Israëls. Zie, zij zeggen, onze beenderen zijn verdord, en onze verwachting is verloren, wij zijn afgesneden. Daarom profeteer en zeg tot hen, zo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal uw graven openen, en zal uw lieden uit uw graven doen opkomen, o mijn volk, en ik zal u brengen in het land Israëls. En gij zult weten dat ik de Heere ben, als ik uw graven zal hebben geopend, en als ik u uit uw graven zal hebben doen opkomen, o mijn volk. En ik zal mijn geest in u geven, en gij zult leven, en ik zal u in uw land zetten, en gij zult weten dat ik, de Heere, dit gesproken en gedaan heb, spreekt de Heere.
Verootmoedig ons voor het heilig aangezicht des Heeren en een gemeenschappelijk gebed. En Heere, daar komt het toch op aan dat dat bij ons geloof vindt. Alzo spreekt de Heere, Heere. Wij mensen die leven in een wereld van woorden, zelf iedere dag weer zoveel woorden wisselen. En we horen en we lezen, we worden overstelpt. We kunnen het ook allemaal niet onthouden en bevatten. En nu te leren dat te midden van al die stemmen er maar één stem is die betrouwbaar is. Te midden van al die woorden, alleen de woorden Gods eeuwigheidswaarde hebben. Heere, wat betekent dat? Wij die ons oor verleend hebben aan de duivel, en altijd maar ons oor te luisteren leggen bij de wereld, het betekent voor ons niet anders dan een totale bekering. En daar wilt ge ook uw woord voor gebruiken, maar Heere, dat is wat we ook in de kerk zo menigmaal gewaar worden, wat onze vijandschap ook voedt, dat uw woord door ons niet wordt verstaan, dat het uw woord is dat alleen ons kan doen verstaan, maar dat we daar nooit zelf de beschikking over hebben. We kunnen onszelf niet dat oor geven. We kunnen onszelf niet bekeren. De eis komt en de onwil en de onmacht worden gevoeld. Dan liggen we er buiten. En Heere, dan liggen we in onze vijandschap er buiten. Maar mag het nu eens zo worden dat we er buiten liggen, maar naar recht. Dat die vijandschap nu eens weggenomen mag worden. En dat we door u worden overwonnen. En dat u dan dat oor gaat geven. Dat gaat luisteren. Dat gij die ziel gaat bearbeiden. Zodat die ziel ook gaat arbeiden. Dat het één grote vraag gaat worden voor ieder van ons, hoe wij met God, de drie enigen, zullen worden verzoend. Heer, het is een ontzettende waarheid. En het hoort bij deze waarheid dat we niet beseffen hoe dood wij wezenlijk zijn. Mag het dan ook deze avond gebeuren dat we daar een indruk van krijgen door de bediening van uw geest. Want nooit anders zal het kunnen. Nooit anders zal het gebeuren dan wanneer uw geest vaardig wordt over een mensenkind. Anders gaat hij door. Gaat hij door tot het bittere einde. Dat is tot dat smartelijke einde zonder einde. Hij gaat door in de hel, in de eeuwigheid. Heere, roep ons dan een halt toe. Stop dan die gang op de brede weg. Ontdek onze blinde zielsoog. En geef ons te horen wat gehoord moet worden. Geef dan vanavond alles zelf wat u niet verplicht bent. Geef u dan alles wat wij nodig hebben, hoewel we dat niet beseffen. En verheerlijk zo ook in dit avontuur uw heerlijke en grote en geduchte naam in het midden van ons. De woorden Gods alleen zijn waarheid. De wereld liegt. Immers volgt de duivel, de grote leugenaar van den begin. En dan is er een volk van eeuwigheid verkoren. Dat nou door die waarheid wordt overwonnen. Vrienden van de waarheid, ach. Ach, met alles wat er gebeurd is. Nog zo menigmaal vijand van die waarheid. En toch. Daar is wat gebeurd. En dat is van de hemel geschiet en dat kan er nooit meer uit. Dat wat gij gepland hebt. Dat wat gij gevrocht hebt. Dat zal bestaan en dat zal juichen tot uw eer. Heer, en dan mogen we hier vanavond weer zijn. In deze laatste Bijbellezing van dit seizoen. U geeft ons nog als deel van de gemeente. Jongeren en ouderen, maar ook die thuis met ons meeluisteren. De gelegenheid om dat ene nodige van u te begeren. In de prediking ook te mogen opluisteren. Maar zou het ook uw onmisbare geest daarbij willen schenken. Omdat het zal gebeuren vanavond dat een ziel gaat beseffen. Geschapen te zijn voor een eeuwigheid. En nou niets voor die eeuwigheid te hebben. Dan alleen zichzelf. En dat is nou de oorzaak van die eeuwige honger en kommer. De zonde die wij niet alleen doen, maar die wij zijn. Zondaar zijn. De oorzaak van de rampzaligheid zijn we zelf. Dat we daar nou eens mogen ontdekken. Heren, zoudt ge zo nog willen werken, de laatste Bijbel lezen. En we weten niet of wij weer een nieuw seizoen uit uw hand zullen ontvangen. Wij zijn mensen van de dag en van het uur en van het ogenblik. Heren, het kan ook onze laatste dag zijn. Maar dan zou het voor u toch niet te wonderlijk zijn om ons nog deze avond te arresteren, in hechtenis te nemen, weg te voeren uit die tenten van Kedar, weg te voeren van de brede weg des verderfs, af te brengen van alle paden die de hel houden, weg te voeren van alles wat tegen u ingaat. Dat is toch uw lieve werk. Daartoe is er nog een kerk. Geeft ge nog uw woord? Heeft u de geest uitgestort op alle vlees? Mag het ook onder ons nog gebeuren? Heren, we moeten het belijden ook vanavond, als wij het tenminste mogen zien, dat de tijd donker is. Er zijn er ook hier in ons dorp die betere tijden hebben gekend. Tijden dat er nog volk was, dat een weg kon verklaren die u met hen had gehouden. Levend volk, Heer, dat uit de bediening kon spreken. En ach, wat is er nog van over? Als er nog waarheid is, het is vaak niet meer dan een beschouwelijke waarheid. Die wordt nog eens voorgesteld, maar ach, dan moeten we zeggen, zijn het nou alleen maar woorden? zijn nu alleen maar zelf aangeleerde termen waar we ons er een beetje mee op de been houden wat onze godsdienst uitmaakt. Zijn het stelsels die wij wellicht nog een warm hart toedragen omdat we erbij groot zijn gebracht. Het is alles zo voorwerpelijk. Het leven wordt erin gemist. En dan is het waar en ieder ziet toe op zichzelf. We kunnen ook niet volstaan met de waarneming dat het in het algemeen niet meer gevonden wordt. Maar het zal erover gaan, is het bij ons dan nog? We kunnen klagen over de tijd, maar leer ons maar klagen over onszelf. Heren, want we lezen nooit dat we over een tijd moeten klagen, maar wel over onszelf moeten klagen. En ieder klagen over zijn zonde. Heren, dat zou toch groot zijn om daar nou eens recht verslagen onder te worden, omdat we dat leven nog missen. En dan kunnen we zeggen, het is er geweest, Heer. Wat is er nog van te vinden? Maar als we onze eigen ziel niet als een buit uitdragen, Heren, dan zal al dit spreken ons niet baten. En daarom geef nog een slag naar binnen en nog een overtuiging. En dat we met onszelf van doen krijgen. En in onszelf, namelijk u, gaan zien. Als u daar die rechtszitting gaat beleggen, de vierschaar gaat spannen. Dat we in onszelf met u van doen krijgen als u ons gaat dagen voor uw geduchte rechterstoel. En dan zullen we aan het licht komen. Dan zullen we aan het licht komen als een gans verdorven. Tot alle kwaad. Niet alleen door de zondeval in die toestand gebrachte ziel, maar ook in de zonde vaak zo gewillige ziel, die de zonde als een zoete beet onder de tong heeft en die geniet van het leven buiten u. Heere, dat wordt de mens gewaar die met u van doen krijgt. Zou u nog ons willen dagen voor die vierschaar in ons geweten? Dat wij die beschuldigers eens mogen horen. En dat we die beschuldigers gewonnen moeten geven. En ons hoofd op een blok mogen leggen. Ja, dat we met koorden van veroordeling tot u mogen uitgaan. En dan te bevinden dat grote wonder. Dat ontzaglijke wonder dat niet maar de koningen van Israël destijds barmhartig zijn geweest. Maar dat u een zeer barmhartig en genadig God bent in de Zoon van uw eeuwige liefde. Heere, voor u gedaagd worden. Dat schuld, schuld en zonde, zonde gaat worden. Dat het vonnis wordt vernomen dat we met een doodvonnis in ons hart over de wereld zullen gaan. Heere, dat volk, dat het uitroept, het is buiten hopen. Dat gaat het beleven wat uw zaligheid is. Wat nu zalig gemaakt worden is, voor die zaligmaker zijn rekening komen. Zijn schuld overnemende handen. Hart je alles van hem schuld overnemend te mogen leren kennen. Om in die handen, in het hart, in hem geborgen te zijn. Zoudt ge zo nog willen werken, Heer, dat wij verlost worden van onze eigen godsdienst. Dat we verlost worden van ons eigen verdoemelijk ik. En dat we nou eens anderen mogen worden. En wil daartoe nog de prediking gebruiken. Die in dit avonduur mag uitgaan. Omdat er ook hier nog vruchten gevonden zullen worden. Die eenmaal daar zullen gedijen in uw grote heerlijkheid. Dat er hier nog bloempjes mogen worden gevonden. Die straks eeuwig zullen bloeien. Voor uw gezegend aangezicht. Dat er nog hier diamanten mogen worden geslepen, die eenmaal zullen schitteren aan de middelaarskroon van de Zoon van uw welbehagen. Wil zo nog werken, maar wil het nog versterken wat dreigt te verkwijnen. Als er zijn die niet onbekend zijn met de gangen die u met hen gehouden hebt, maar die moeten zeggen, die van binnen zou moeten klagen. Het is zo lang geleden dat ik er nog iets van mocht ervaren. Het is zo lang geleden dat ik nog levendig gesteld ben. Heer, en dan komt toch de vraag bij die mensen, kinderen, of dat wel waar geweest is. Nee, niet om maar mee te doen met Gods volk. Die zijn er ook, die klagen het maar een beetje na. Maar vanuit een oprechte verbrokenheid, waar zijn de dagen vanouds? Waar is uw gezegende stem? Waar zijn die uitlatingen van de eeuwige liefde? Maar dat ze niet alleen dat mogen vragen, maar ook ontdekt mogen worden aan de haper. Waardoor dat nou komt. Waarom u zich dan zo achterhoudt. Heer, want ook daarin wilt u toch nog licht geven. Opdat er weer bij vernieuwing gangen zullen zijn. Waarin met volvaardigheid uw weg wordt bewandeld. Waarin weer in de zekerheid van het geloof mag worden gestaan en gesproken. Tot de eer uws naams. En daar mag ook nog voor een ander wat van uitgaan. Dan heeft de duivel het nakijken. Heere, dan is de ziel er goed mee. Zou het gezonen willen werken en versterken. Alles doen, Heere. En dan moeten we zeggen. En dat is een waarheid. Niet alleen werken en versterken. Maar ook verharden. Verharden, dat is ook uw werk. Want nooit zal één woord van uw lippen ledig tot u wederkeren. Maar altijd doen wat u behaagt wel. Als wij dan niet vertederd en vernederd worden. Als er geen werkzaamheden komen. Als het niet weer eens vernieuwd wordt. Dan zal het andere waar zijn. Dan worden we verhard. Onder de waarheid. En dan gaan we nog onbekeerde de kerk uit. En dan wordt het steeds onmogelijker. Heren, dat doet u ook. Dat is ook uw werk. Daartoe zendt gij ook uw dienstknechten uit. Dat verstaan ze niet altijd. Maar dat is ook een deel van die goddelijke opdracht. Spreek tot dit volk. Dat hun hart nog vetter wordt. En nog harder. Heren, onbegrijp. Maar alles maar in de gehoorzaamheid van het waarachtig door uw geschonken geloof te mogen aanvaarden. Als zijnde uw wil, uw weg en uw wet. Verheerlijk dan zo nog uw lieve naam, te midden van ons allen hier en thuis. En bewaar ons bij uw waarheid. Leid ons in uw waarheid. En wees ons in alles, ook in dit avontuur, een God niet van verre. Van nabij en goed om Jezus willen dat uit genade. Amen. Geliefden, de profeet Ezechiël is in het jaar 597 uit Juda naar Babel weggevoerd met vele andere landgenoten. Om daar in de ballingschap te verkeren in dat verre Babel bij de rivier Kebar. Daar heeft hij vele jaren gewoond in een eigen woning. Daar heeft hij als van oorsprong priester het profetisch ambt mogen ontvangen. Hij heeft wonderlijke visioenen gekregen, hij heeft God mogen aanschouwen in dat dal vol van de heerlijkheid des Heren. De geest in de raderen, stroom van vuur voor de troon van God. Hij heeft de God des levens aanschouwd en nog zoveel meer. En deze profeet daar in dat verre Babel wordt op een zeker ogenblik ook geroepen om de dood te zien. Hij heeft het leven aanschouwd in God. Hij moet ook de dood aanschouwen in de mens. Heel bijzonder, wederom in een vallei. In een vallei vol met zeer dorre doodsbeenderen. Ons is daarvan vanavond gelezen. En wij zouden dit gedeelte met de hulp des Heren in uw midden willen behandelen. En nemen daartoe als tekst. Het 14e vers en daarvan het eerste gedeelte. Waar Gods dierbaar woord in onze tekst in dit avontuur aldus staat opgetekend. En ik zal mijn geest in u geven en gij zult leven, en ik zal u in uw land zetten. Het leven in God en de dood in de mens. En feitelijk, gemeente, is dat hetgene wij allen moeten leren kennen. De dood in onszelf, in die mens die wij zijn. De dood in de eerste Adam. En het leven in God. Bijzonder in de zoon van zijn liefde. In die tweede Adam. Dood en leven leren kennen. De Heere mocht dat ook vanavond nog werken in onze midden. Ezechiël heeft het aanschouwd. Een dal vol van de doodswijnen. Maar ook hoe daar het leven is gekomen. Door die dierbare geest. Die aan is komen waaien. Van de vier windstreken. En die gedoden daar weer tot leven heeft gebracht. En dat is toch in de kern de zaak waar het over gaat. Dat het ook vanavond ons tenminste daarom te doen is. Daar is het van nature niet om te doen hoor. Om de zaligheid, dan is dat toch de kern van het zalig worden. Van dood levend gemaakt te worden. Ik zal mijn geest in u geven en gij zult leven. En ik zal u in uw land zetten. Dat bepaalt ons vanavond, zoals gezegd, bij de vallei van de dorre doodsbeenderen. En staan wij stil ten eerste bij de Heilige Geest die levend maakt. En ten tweede bij de Heilige Geest die terugvoert, terugbrengt. Mijn geest in u en gij zult leven. Dat is dat levend makende werk. En ik zal u in uw land zetten. Dat is dat terugbrengen. In het land dat verloren is gegaan door eigen zonden en schuld. Het dal of de vallei van de dorre doodsbeenderen. De geest die levend maakt. De geest die terugbrengt. Toch willen wij eerst nog met elkaar zingen van Psalm 144. En daarvan het tweede vers. Psalm 144, vers 2. Wat is de mens? Wat is in hem te prijzen dat gij, o Heer, hem gunsten wilt bewijzen dat gij hem kent? Wat is het mens, een kind, dat gij het acht en zo getrouw bemint? Het mag de naam van ijdelheid wel dragen. Zijn tijd is kort en al zijn levensdagen. Hoe groot, hoe sterk hij op deze aarde zij, gaan snel, gelijk een schaduwe voorbij. Dat is Psalm 144, vers 2. Geliefden, Alexander Comrie schrijft in zijn ABC des geloofs, schrijft in dat kostelijke boekje een aangrijpende geschiedenis, geeft die weer een aangrijpend verhaal. Het is gebeurd in het jaar 1723 in Edinburgh, de hoofdstad van Schotland. Dat daar een vrouw werd veroordeeld tot de dood. Waarom? Ze had de hand geslagen aan een eigen kind. Daarom de doodstraf. Een moeder die haar kind vermoordt. Voordat de terechtstelling plaatsvond, moest hij nog geruime tijd in de gevangenis doorbrengen. En daar is wat gebeurd, gemeente. Comrie beschrijft het zo: zij heeft daar werkzaamheden gekregen met haar ziel voor de eeuwigheid. Die vrouw die ging het inleven, ze moeten sterven. Ze had het doodvonnis vernomen. Maar niet te kunnen sterven. Worstelingen met God. Om haar ziel gered te krijgen. En daar in die gevangenis zijn er kinderen van God geweest. Die met haar hebben gesproken. En die hebben toch daarin een waar werk van God menen te moeten horen. Een waar werk. Grote zielsbenauwdheid. De eeuwige dood verdient. Maar ook een uur van verlossing. Van bevrijding. In het bloed van Christus. Gods volk heeft het gehoord en heeft haar bekering overgenomen. En het ging door Schotland heen dat er een groot wonder dan in de gevangenis in Edinburgh was geschied. En toen kwam de dag van de voltrekking van het vonnis. De vrouw moest opgehangen worden, want ondanks haar bekering, dat verstaat u wel, moest de doodstraf worden voltrokken. Het is ontzaggelijk groot om van die ene doodstraf te zijn ontslagen. Hoor. Maar die andere blijft staan. En zo brak dan die dag aan dat zij terechtgesteld werd. En voordat dat gebeurde heeft zij zelf nog een gebed gebeden in de gevangenis. In aanwezigheid van haar zielenvrienden. En menig een werd tot tranen toe beroerd. En geroerd door haar innig innemend gebed. En toen werd zij opgehangen. En na verloop van tijd werd het lichaam afgenomen en in handen van haar vrienden gesteld, die haar lichaam in de kist hebben gelegd en daarmee op weg zijn gegaan naar de begraafplaats. En toen is het gebeurd, geliefde. Zij hoorden onderweg geluiden. De kist werd geopend en de vrouw bleek te leven. En toen ging het rond in Schotland een dubbel wonder. Niet alleen opgestaan uit een geestelijke dood, maar ook uit een lichamelijke dood. Een dubbel wonder. Een wonder van Gods genade. De vrouw is naar huis gegaan. Immers, het vonnis is voltrokken. Al is dan ook de dood er niet op gevolgd. Ze is naar huis gegaan. En gemeente, na zeer korte tijd is zij teruggevallen in haar oude goddeloze leven. En heeft opnieuw een kind gedood. En dan schrijft Alexander Comrie: hieruit leren wij hoe voorzichtig wij moeten zijn met ziekbed- en sterfbedbekeringen. Hoe voorzichtig wij moeten zijn om een oordeel te geven over iemands staat voor de eeuwigheid. Want we kunnen onszelf en ook in anderen zo gemakkelijk vergissen. Het volk sprak ervan. Hoort u? Dan kunnen ze het wel overnemen. Maar God heeft het nooit overgenomen. Dan kunnen ze het wel de hand opleggen. Maar als God dat nooit gedaan heeft, zal het voor de eeuwigheid tekort zijn. Wat worden wij dan gewaarschuwd? Ook vanavond voor alles wat erop lijkt. En dan niet maar bij een ander hoor vanavond, maar bij onszelf. Wat erop lijkt, maar het niet is. Wat er misschien bij de mensen voor doorgaat, maar God weet er niet van. Maar kan een mens zich vergissen in zichzelf, in anderen? En dan worden wij gewaarschuwd door dat nabijkomend werk. Want dat weet u toch, gemeente, de duivel doet alles na. Alles, ja. Ook de bekering. Maar dit blijft staan, gemeente. Dit blijft staan. Waarachtige bekering is wel degelijk een opstanding uit de doden. En dat is ook wat in ons leven moet gebeuren, maar dan nog een keer gewaarschuwd vanavond, altijd al door Gods woord, maar ook bijzonder toch vanavond door deze geschiedenis die Comrie heeft opgetekend in zijn ABC des geloofs. Gewaarschuwd om niet lichtvaardig de eeuwigheid aan te doen, moet wel waarheid in het binnenste zijn. Maar wat is dan de waarheid? Wanneer zal ik het dan weten? Kom, geliefde, dan moeten wij vanavond ons oor te luisteren leggen bij die wonderlijke geschiedenis van Ezechiël 37. Waar Ezechiël dat ziet, wat ook de waarachtige bekering is, namelijk opstanding van de doden. Wat is daar gebeurd? Ezechiël 37. Wat is daar gebeurd, geliefde? Op een zekere dag is er een groot leger soldaten op weg gegaan naar de vijand. Hele grote, lange kolonne wandelt voort over de weg naar het front. En op een gegeven ogenblik komen die soldaten bij een hele grote, diepe vallei. En niets vermoedend marcheren die soldaten de vallei binnen. En als zij al zo dat dal zijn binnengegaan, dan storten zich van alle kanten in één keer de vijanden zich op die niets vermoedende soldaten. Ze hebben nog geen tijd om te beseffen wat er gebeurt. En al die soldaten die daar niets vermoedend die vallei zijn binnengemarcheerd, ze worden allen gedood. Door die vijanden die zich daar verborgen hadden op de bergen rondom dat dal. Allen beroofd, van hun bezittingen uitgeschud. En dan trekt de vijand af en wat blijft er over? Een dal vol gedode lichamen. En dan komen de aasgieren. Dan komen de hyena's. Andere aaseters. En doen zich te goed aan het vlees van deze gedode soldaat. Dan blijft er alleen maar over een dal vol beenderen. Dan komt de tand des tijds, doet ook haar werk. En vele jaren later is er dan niet anders meer te zien dan een dal vol met verspreid liggende dorre zeer dorre doodsbeenderen. Dat is wat Ezechiël moet zien. Wat God hem toont in de geest. In de geest wandelt hij, de profeet Ezechiël, in de geest wandelt hij door dat dal vol met door het doodspijn. Wat zal het geweest zijn? Om zo de dood te moeten aanschouwen. Dan, terwijl daar Ezechiël in de geest door die door het doodsbeen doorgehad, dan klinkt daar de stem van de Heere tot hem: mensenkind, zullen deze beenderen levend worden? Zullen deze beenderen levend worden? Dat is de vraag die de Heere aan Ezechiël stelt. En dan geeft Ezechiël dat heerlijke antwoord: Heere, Heere, Gij weet het. Gij weet het. Ja, maar zou gemeente Ezechiël dat zelf nou niet geweten hebben? Nou, moet u luisteren, de gemeente. Ezechiël die wist heel goed, heel zeker, dat God machtig is om doden levend te maken. Want hij, Ezechiël, staat daar als een toonbeeld van dat wonderwerk des Heren. Hij, ook van nature dood in de zonde en de misdaad, maar door God levend gemaakt. Als de vraag is: Ezechiël, kan ik dat? Dan had Ezechiël gezegd: ja, Heren, gij kunt dat. Gij hebt het ook aan mij gedaan, als ik me niet vergis. De vraag is niet: kan ik dat? Maar zullen zij levend worden? En Ezechiël heeft nog wat geleerd. Niet alleen de almacht van de Heere, hij kan dat doen. Van dood levend maken. Maar hij is vrij om het niet of wel te doen. Niet alleen de almacht, maar ook de vrijmacht. Naar zijn eeuwig welbehagen, de een wel levend gemaakt en de ander gelaten in zijn doodstaat. En ook dat heeft Ezechiël geleerd. En daarom laat hij de Heere vrij en hij zegt: Gij weet het, Heere. Ik weet niks, Gij weet het. Alle dingen zijn u volmaakt bekend. En dat is een heerlijk woord, zei ik. Waarom? Om heel veel redenen. Maar één reden noem ik u ook vanavond bijzonder. Het is een heerlijk woord voor een mens die het altijd moet weten. Die bezwijkt onder het gewicht van zijn eigen wetenschap. En die nu eens zo gesteld mag worden dat hij het allemaal niet hoeft te weten, als God het maar weet. Ja, wie het verstaan mag, die zal het verstaan. Dan weet je zelf niks meer. Maar Heer, u weet het en dan is het goed. Dan hoef ik niks te weten. Dan ga ik maar als een dwaas over de wereld. Gij weet het, Heer. We zijn zo druk met al dat weten. Hè? Maar Ezechiël zegt: Gij weet het, Heer. U zijn alle dingen bekend. Een mens die een ogenblik verlost mag zijn van het gewicht van het weten. Gij weet het. En dan gaat de Heer verder met spreken. En hij zegt tot Ezechiël: mensenkind, profeteer. Eerst een vraag gesteld, gemeente. En nu gaat de Heer een opdracht geven aan Ezechiël. Allemaal in de geest, hè? Dat is een geestelijk iets. Nu moet Ezechiël preken. Profeteren betekent hier prediken. Prediken niet tegen vogels of tegen vissen. Dat is ook wel eens gebeurd in de 13e eeuw. Denk maar aan Franciscus van Assisi. Nee. Preken tot dorre, zeer dorre doodsbeenderen. Dat is toch merkwaardig, of niet? Vindt u dat vreemd? Dat Ezechiël moet preken tegen door doodsbeenderen. Het is hetzelfde als je op een begraafplaats zou gaan staan en je zou daar gaan preken. Iedereen zou zeggen, maar dat kan niet, dat is zeer ongepast. Maar in alle oprechtheid, gemeente, alle oprechtheid. Als wij staan te midden van onbekeerde medereizigers, zijn wij dan iets anders dan dorre doodspijnen? En is het te veel gezegd wanneer wij opmerken dat een kerk vol onbekeerde mensen niet anders is dan een begraafplaats vol doden? En dat is het wonder dat God van eeuwigheid zijn woord heeft willen geven om door dat woord leven te maken die dood zijn. Door dat woord. Ezechiël krijgt de opdracht om te prediken, profeteren over deze beenderen. En hij krijgt ook te horen wat hij moet prediken. Dat hoeft hij zelf niet te bedenken. De Heere geeft hem die prediking in 3 punten. Ten eerste moet Ezechiël gaan preken tot die dorre doodsbeenderen. Er zal weer vlees op u komen. Ten tweede, er zal een geest in u komen. En ten derde, u zult wetenschap ontvangen. 3 dingen. Er zal vlees komen, er zal geest komen, er zal wetenschap komen. Een preek in 3 punten. Werkelijk van God gegeven, punt. Zaken die ook gebeuren zullen, want wanneer dan Ezechiël als een getrouw dienstknecht gaat prediken wat de Heere hem voorhoudt, dan ziet hij onder de prediking dat het ook gebeurt wat hij zegt. En zo zien wij vanavond Ezechiël. Zie hem, ze midden van al die dorre doodsbeenderen staan. En hij gaat het woord richten tot die beenderen. En hij gaat zeggen, beenderen, er zal weer vlees op u komen, zenuwen, huid. En er zal geest in u komen. En er zal wetenschap in u komen. En terwijl hij zo aan het preken is, gebeurt het ook. Onder de prediking geschiet er een groot geruis. Er komt als het ware een soort beving. Het kan zelfs vertaald worden met aardbeving. Waardoor al die beenderen van een plaats komen. Dat is ontzettend, geliefde. Al die beenderen van een plaats. Je moest kijken, ze vormen zich tot skeletten. Wat eerst verspreid lag, dat voegt zich samen. Nu opeens een vallei vol skeletten. Onder de prediking van het woord gebeurt er wat. Beenderen gaan van hun plaats en voegen zich samen tot een skelet. En het gaat nog verder, want terwijl hij aan het prediken is, ziet hij zenuwen komen over die beenderen. Er komt vlees op en er wordt zelfs nog een huid overheen getrokken. En als hij klaar is met zijn prediking, dan ziet hij geen dal meer vol dorre doodsbeenderen. Ook geen dal meer vol skeletten. Maar nu een dal vol lijken. Ja, want er is onder de prediking veel gebeurd. Maar 1 ding niet. Ze blijven dood. De beenderen zijn samengevoegd. Vlees is gekomen, maar de geest is er niet in. Hoort u? De geest is er niet in. En er zitten misschien vanavond wel een in de kerk die zegt, oh, dat is nou mijn toestand. Er is wat veranderd. Maar dat leven. Ik mis dat leven. En misschien ben ik voor een buitenstaander wel een veranderd of een bekeerd mens. Maar ik weet en ik voel het. Die ontzaglijke leegte. Het leven wordt gemist. Nu is er zeker nog niet uitgepredikt. En hij krijgt opnieuw een opdracht. De Heere zegt nu tot Ezechiël, profeteer tot de geest. Profiteer mensen, kind, en zeg tot de geest, zo zegt de Heer, Heer, Gij geest. Kom aan van de vier winden en blaas in deze gedoden, opdat zij levend worden. Nu moet dus Ezechiël de geest aangeroepen van de vier windstreken, dus de alomtegenwoordige geest aanroepen, opdat die in die dode lichamen zullen komen en deze gedoden levend zullen worden. En ook dit mag Ezechiël als een getrouwdienstknecht doen. Hij roept de geest des Heren aan en die geest komt. En die maakt van deze dode lichamen levende mensenkinderen. En kijk eens, ze staan allemaal op. En nu ziet hij voor zich een leger. Dat leger dat eenmaal de vallei was binnengemarcheerd, gedood, beroofd, in de loop der tijden totaal ontluisterd. En nu als een levend leger van mensenkinderen weer voor Ezechiël. Dat is een wonder, hè? Dat is een wonder. En nu komt de verklaring. En dan gaat de Heere uitleggen, Ezechiël, wat dit nu betekent. Wat betekent dit nu? In de eerste plaats, geliefde. Het graf, de dood, die verspreidt zich door de doodsbeenderen. Dat is allemaal een beeld van Israël in de ballingschap daar in Babylonië. En waarom wordt hun toestand weergegeven als die van doden? Omdat zij dat zo voelen. Afgesneden van het land. Afgesneden van het tempel die binnenkort ook verwoest zal worden. Afgesneden van de dienst der verzoening. Afgesneden van alles wat vroeger het geluk uitmaakte van een rechtgeaarde Jood. Het is alles afgenomen. En nu zijn ze daar in den vreemde. Te midden van de vijand. Hoe zouden ze daar nog verblijd kunnen zijn? Hoe zouden ze daar nog kunnen zingen? Ze hebben de harp aan de wild gehangen. En ze treuren daar bij Babylon's stromen. We hebben geen verwachting meer. Dit is het einde. Het zal nooit meer goed komen. En dat is het beeld van Israël in de ballingschap. Als van doden. Babel is als het ware een graf. En zegt de Heere, wat zal ik nu doen? Ezechiël, wat zal ik nu doen? Ik zal ze uit Babel terugbrengen in hun land, in Israël. Dat kunnen ze dan al niet meer geloven. Daar hebben ze geen verwachting meer op. Maar ik zal het doen, door de onmogelijkheid heen, zal ik ze terugbrengen in het land. In het beloofde land. Ik zal ze terugbrengen. En dat teruggaan uit Babel, uit het graf naar Israël, dat is als het ware een opstanding uit de doden. Een opstanding uit de doden. Geliefde, zo is het beeld helder geworden. Babel is het graf. Terug naar Israël, dat is de opstanding. En dat geschiet door Gods geest, die hen terug zal brengen en in het land zal zetten. En zo is het ook gebeurd. Geliefden, zo is het ook gebeurd. Na 70 jaar onder koning Kores is het volk weer teruggekeerd. En ze hebben het beleefd als een opstanding uit de doden. Toen ze weer hun voeten mochten zetten op de wegen daar in Israël. Toen hebben ze het uitgeroepen met de psalmist. Het was alsof wij droomden. Toen wij, de gevangenen uit Babylon, werden teruggebracht. Was het voor ons een droom? Is het wel waar, Heere? Zo'n groot wonder. De Heere heeft zijn volk teruggebracht. En zo is deze profetie vervuld geworden. Ik zal mijn geest in u geven en gij zult leven. En ik zal u in uw land zetten. Dat wil zeggen, ik zal u terugvoeren uit Babel in Israël. En het is ook gebeurd. Maar gemeente, nu kijken we verder. Er is daarna nog veel meer gebeurd. Het volk terug in het eigen land is vervallen in een wettische godsdienst. De tempel werd herbouwd. De wetten werden weer ontvangen. Nee, geen afgodendienst meer. Geen nawandelen van buitenlandse mogendheden en godheden. Maar een wettische eredienst om door goede werken de hemel te verdienen. Opnieuw gaat dit volk God ontrouw worden. Dan komt Jezus Christus, de Zoon van Gods eeuwige liefde, om dat volk te geven dat ene nodige zijn dierbaar bloed. Maar Israël heeft het niet gewild. De Zoon van God verworpen. En opnieuw is het volk dat de opstand van Bar Kokhba in 135 over de wereld verstrooid geworden. Opnieuw in de ballingschap. Eeuwenlang buiten het land Israël. En dan. In de 19e, maar bijzonder of de 20e eeuw is opnieuw deze belofte vervuld geworden. De 19e eeuw is begonnen. Dat de Heere tot het noorden en het zuiden heeft gezegd, kom, geef mijn kinderen terug. Het heeft geculmineerd in de stichting van de staat Israël in 1948. Dat land teruggekregen wat hier staat, en ik zal u in uw land zetten. Wat ook Filistijnen, of zoals ze tegenwoordig heten, Palestijnen en al hun medestanders voorts nog denken te moeten zeggen, dit is het woord van God. En dat is opnieuw gebeurd. Ik zal u in uw land zetten. Maar geliefde, nog een derde vervulling ligt hierin. Namelijk, dit is ook, en dat weet u, het beeld van de waarachtige bekering. Ik hoor het Paulus zeggen in de brief aan Efeziërs, het tweede hoofdstuk, gij die eertijds dood waart in de zonde en de misdaad. Dit is ook de toestand van de mens van nature die wij allen zijn. En ik hoor het Paulus zeggen in die brief, diezelfde brief, ontwaakt gij die slaapt en sta op bij de dood en Christus zal over u lichten. Dat is waarachter de bekering van dood levend gemaakt wordt. Opstaan uit dat zondengraf in een nieuw godzalig leven. En ook dat is vervuld. Toen niet alleen in Israël, de eeuwen daarvoor, maar ook later, de uitstorting van de Heilige Geest of het rond der aarde mensen uit het zondegraf zijn opgeroepen, opgestaan en tot God gegaan. Door zijn almachtige, levensschenkende genade. Daarmee komen wij ook, geliefde, tot onszelf in te keren vanavond. De prediking tot door doodsbeenderen. Al eeuwenlang over het rond der aarde uitgegaan, maar ook al zoveel jaren tot ons gekomen. En de grote, grote vraag. Is er bij ons wat gebeurd? Ja, gemeente, want onze toestand is niet anders. Is niet anders dan wat hier staat getekend in Ezechiël 37. Kijk eens. Dood in de zonde en de misdaad, zei ik zo even. Wat is er dan gebeurd? Wel, we zouden bijna kunnen zeggen, iets wat heel sterk moet denken, wat hier staat opgetekend. Eenmaal in het paradijs, geliefde. Daar zijn wij mensen in de val gelopen. Net als die soldaten niets vermoeden, die vallei binnentrokken. Zo zijn wij ook in de val gelopen. Alleen één heel groot verschil. Wij waren gewaarschuwd. Ten dagen dat ge daarvan eet, zult ge de dood sterven. Maar het er toch op aangedaan. Waarop? Op de duivel. En God had leugenaar gemaakt. God had leugenaar gemaakt. Ik heb wel gezegd dat we zullen sterven. We geloven u niet. We geloven u niet. We geloven de duivel die zegt, je zult niet sterven, maar leven. Die geloven en die geloven nog steeds. Maar het zal wel meevallen. En die eeuwigheid, ach, en die eeuwige rampzaligheid, ach. Het zal, zo zitten we, het zal wel meevallen. We zijn in de val gelopen. Maar niet ongewaarschuwd. En dat is de soldaten daar beroofd. U weet het wel, hè. Beroofd van die heerlijke gaven. Want we zijn koningskinderen geweest. Versierd met de heerlijkste gaven die maar denkbaar zijn. We mochten de Here kennen. Zo hartelijk lief hebben en dienen. Gaan op al zijn wegen. Die kinderlijke omgang met hem beoefenen. Alle dagen. Levend uit zijn goddelijke hand. In de volmaakte liefde. Al die kostelijke gaven. Zijn we kwijtgeraakt in die diepe val in Adam. Ietsje is er nog van overgebleven. Een vaag besef dat er nog een God is. Maar voor het overige leven we hier in de wereld. De koning te rijk. Leven we hier alsof het nooit geen eeuwigheid zal worden. Leven we hier alsof er geen God is die we eenmaal zullen ontmoeten. Leven we hier maar voor het vaderland weg. Zonder echt vaderland te kennen. We zijn in de val gelopen. En dat is in deze wereld. Eén grote vallei. Geliefden. Dat is het hoor. Ik zie ook jonge mensen hier zitten die denken, ach, zou dat nou waar zijn? Ik heb heel wat anders gezien in deze wereld. Vraag dan vanavond op je knieën of je ogen krijgt om werkelijk te zien wat die wereld is. Dan zeg ik het je, hoor. Dan zeg ik het je. Die wereld is één grote vallei. Vol van schaduwen des doods. Wat is de mens, wat is in hem te prijzen? Ja. Hij mag de naam van ijdelheid wel dragen, ja. Maar het is zijn naam. Zijn naam is sterven. Wie en wat je verder bent, we hebben allemaal dezelfde naam, sterveling. Ik loop als een dode over de wereld. En alle moeders in de kerk die hebben dode kinderen ter wereld gebracht. Dat is ontzettend. Hè? En dan mogen we zondag dopen. Moet je dat dan zeggen? Ja, een kind in zonden ontvangen en geboren. Ja, aan alle handen ellendigheid, aan de verdoemenis zelf onderworpen. Is niet verschrikkelijk. Dat is dus de wereld, ja. Eén grote vallei vol met dorre doodsbeen. Dat zijn wij. Als we dan met God niet verzoend zijn. Hier heerst de dood. De wereld één grote begraafplaats. Het leven wat niet anders is dan een gestadige dood. En het eindigt in de eeuwige dood. Dat is leven. En als God de mens bekeert, dan gaat hij dat zien. En dan is de lust in één keer eruit geliefd. En dan kan hij het hier ook niet meer vinden. Dan gaat hij de wereld doorzien in wat het werkelijk is geworden. In die diepe val is de wereld meegevallen. Meester der ellende, want we leven buiten God in de ballingschap. Een pasgeboren kind en dan ligt al de schaduw over van de dood. Ook dit kind moet sterven. We moeten allen sterven, geliefde. En dan wordt in het hart dat woord eeuwigheid, eeuwigheid zo gesmaakt. Dan krijgt de mens indrukken van dood en van eeuwigheid. En dan gaat hij nog eens kijken naar zijn werk. Dag in dag uit is hij bezig. En hij wordt geprezen als een ijverige werknemer of werkgever. En het kan niet op en het is nooit genoeg. En dan op één keer dan gaat hij beseffen vanavond in de kerk. En als ik nou straks sterf. Dan ga ik God ontmoeten. Daar ben ik in die grote eeuwigheid. En dan moet ik eeuwig mijn tong kouwen. In dat helse vuur. Dan moet ik eeuwig leven in de volstrekte duisternis. Daar zal geen morgen ooit nog zijn. En daar zal ik nooit meer bekeerd kunnen wachten. Eeuwigheid, eeuwigheid. Kom, dat is de werkelijkheid. En dat is een ontzaglijke werkelijkheid. Kun je dan nog doorleven? Kun je dan nog verder gaan? Zo zijn wij in die vallei. Des doods gekomen. En dan is er geen hoop meer. Nee, dan is er geen hoop meer. Op iets van een mens. Dan ligt het totaal afgesneden. Want nooit zal een door doodsbeen zichzelf kunnen bekleden met vlees. Met een huid en met geest en wetenschap. Nee, dan is het niet meer mogelijk. Dan is het buiten hoop. Is er dan geen hoop? Ja, dan is er nog één hoop. Op die God, die doden leven maakt, die doden leven maakt, zoals het hier ook staat. Geliefden, dat is dat grote voorrecht. En daarom heb ik het u ook vanavond nogmaals gezegd, wat u allang weet. Dat voorrecht dat wij al zo lang onder de bediening van het woord mogen zijn. Maar de grote vraag, ik zit hier, nog steeds onbekeerd, moet u dat dan vanavond zeggen? Steeds ouder en steeds kouder. onverschilliger, zorgelozer. En de tijd gaat door en de eeuwigheid komt dichterbij en komt dichterbij. En straks, dan ligt u daar in de eeuwige rampzaligheid. Eindeloos, eindeloos de nacht van omkomen. Wil ik die horen? Nee, wil ik die horen? Maar het is zo ontzettend waar. Het is zo ontzettend waar. Of zegt u nu weer wat Adam ook al gedacht heeft. Misschien wel gezegd, dat weet ik niet, maar wel gedacht heeft. Oh, het zal wel meevallen. Adam zal het zeggen, nee. Nee, ik ben zo diep gevallen. Uit de top van eer in een eeuwige verwoesting te neer. Maar, o mensen, dan moet ik nog wat vertellen. Eeuwig Godswonder, toen heeft hij zijn goddelijke hand onder mij gebracht. En mijn val gebroken. Mij de zoon van zijn liefde een plaats gegeven. Omdat ik in hem het leven terug zou krijgen. Wat ik in die eerste Adam verloren ben. En daar zal het over gaan, geliefde. Voor de eeuwigheid, voor jou en voor mij. De prediking gaat uit, wat doet hij nu? Wat doet hij nu? Wat doet hij nu? En dan moet ik denken aan Alexander Comrie. Daarom zijn we ook zo begonnen, geliefde. Dan zit je in de kerk. Het is wel eens gebeurd. Een begrafenisdienst. Ja. Er was een man zo geraakt. Die moest ook sterven. Dat was hem duidelijk geworden. Jarenlang niet meer in de kerk geweest. Hij is weer naar de kerk gegaan. Is naar de kerk gegaan. Ja, en dan? Ja, geliefde. Weet u wat er dan meestal gebeurt? Als iemand die niet in de kerk kwam, naar de kerk gaat. En zo'n man die gaat sterven, weet je wat ze dan zeggen? Die is goed, hè? Ja hoor. Want er is wel wat met die man gebeurd, jazeker. Die leefde vroeger in de wereld, maar nou is hij. Ja, nou is hij toch iedere zondag daar geweest. Hij is zijn plekje nooit onbezet gelaten. Is wel wat met die man gebeurd, ja. Geliefde, zult maar eerlijk zeggen. Zult maar eerlijk zeggen, zo zeggen wij het ook, ja. Hij deed er aan. Ik ben in veel sterfhuizen geweest. En ik heb het meer dan eens gehoord. Vader, moeder, ze was er niet los van. Ze deed er wel aan. Vooral dat woord, ze deed er wel aan. Ze was niet onverschillig gedomen. Dat moet je niet denken, hoor. Nee, nee. Ze is toch in beweging gekomen? Ja, gemeente, net als die door het doodbeenderen onder de prediking. Daar is beweging gekomen, hè? Die door het doodbeenderen, die kwamen naar elkaar toe. Ja, dan is er wel wat gebeurd. En er was nog geluid bij ook. Je zou zeggen, er was nog leven bij ook. En de godsdienst, die kan leven maken, hoor. Maar kun je zo sterven? Nee, dan is er meer nodig. Dan is er meer nodig. Oh, maar dat kan ik ook wel vertellen. En dan komt er denk ik al ietsje dichterbij bij ons. Nee, dat weten we wel. Dat je maar naar de kerk gaat, dat zal nooit voldoende zijn. Zo gereformeerd zijn wij ook nog wel. Ja, maar onder de prediker van Ezechiël is nog wat meer gebeurd. Er zijn zenuwen gekomen. Er is vlees gekomen. Nou, dat is heel wat meer dan alleen maar door het doodsbeenderen. Vlees, dat wil zeggen substantie, dat is inhoud. He, dat is wat meer dan alleen maar naar de kerk gaan. Nee, dat is een overtuiging. Dat zijn mensenkinderen die het woord van God als waarheid hebben aangenomen. Die waarheid ook beleden hebben. Die daarmee verenigd zijn. He, dat is een mens met inhoud, met overtuiging. Die staat ergens voor. Die weet waar het over gaat. Die zegt, God zal op het hoogst verheerlijk moeten worden en de zonde op het diepst vernederd. Die kan zomaar zeggen wat in het leven van de mens gebeuren moet. He? En als ik het zo mag zeggen, er is ook een huidje overheen getrokken ook. He? Dat is de belijdenis, die houdt alles bij elkaar. En zo aan onze huid zijn wij te herkennen, zo zijn we naar buiten ook herkenbaar. Dat zijn die mensen de drie formulieren van enigheid. Die drie formulieren, dat is onze belijdenis. Zo treden we naar buiten. Zo verwoorden wij ons geloof. Dat is toch al heel wat meer, hè? En zeg nou eens eerlijk, zou het zo niet kunnen? Ja, en ik kijk weer naar het dal van de doodsbeenderen. Nee, nu geen losse spreide beenderen meer. Ook geen skeletten meer. Nu is er vlees gekomen, maar het is nog steeds dood. Moet er meer gebeuren dan? Ja. Kom aan, gij geest van de vier winden. En blaas in deze gedoden, opdat zij levend worden. Ja, en geliefde, nu moet u bijzonder, bijzonder opletten. Bijzonder opletten. Het zal uw aandacht niet zijn ontgaan, denk ik, dat daar in dat vers 14 staat, onze tekst, ik zal mijn geest in u geven, er zat een grote, dat wil zeggen een hoofdletter G. En dat er in het 10e vers, toen kwam de geest in hem, een kleine geest staat. Dus er was verschil. Geliefde, weet wat verschil is. Dat is verschil nou tussen de bediening van de geest en de inwoning van de geest. Want de geest kan inwerken. We hebben er hier wel eens meer over gesproken bij de dwaze maagden. De inwerking. Want dan gaat het verder dan alleen maar eraan doen en beschouwelijke waarheid zijn toegedaan. Nee, daar gaat het verder. Dan is er ook wat geest in. Dan zijn er overtuigingen gekomen. Dan zijn er mensen die de benauwdheid hebben gekend dat ze sterven moeten, maar niet kunnen sterven. Dan zijn er mensen die ervaringen hebben dat ze zulke liefde hebben tot het volk van God. Die zo graag ook lezen in die oude boekjes hoe vroeger God, dat moet je doen hoor, een mens bekeert. En dat is hun leven. Dan leven ze niet zonder indrukken hoor. En dan hebben ze wel eens een ontsluiting gehad en iets mogen zien van die dierbare tweede persoon die nou zo lief heeft gehad, zijn uitverkoren kerk, dat hij zich heeft doodgeliefd aan het vloekhoofd des kruises. En toen was je toch niet onbewogen. En misschien ben je wel eens getroffen door een blik van die leidende borg, dat hij aankijkt en dat zijn blik u tot schuld is geworden. Ik deed hem die slagen, die moeite en al die ontzettende zware ellende aan. En hij als een schuldenaar zit te wenen in de kerk, omdat je je handen bevuild had aan die lieve borg. Je had hem meegekruisigd. Dan kan er zoveel overtuiging zijn, gemeente. Dan kunnen er zoveel gemoedsaandoeningen zijn. Dan kunt ge wenen van de schuld. En kunt ge wenen van blijdschap als er een weg wordt ontsloten dat voor u nog zou kunnen. Zo kunnen er zoveel overtuigingen zijn. En inwerkingen des geestes, geliefde. Maar als die verder komt, lees maar in Hebreeën 6. Dan is het nog voor eeuwig tekort. Kijk, en dat is wat Alexander Comrie nou bedoelt. Dan kan het zo ver gaan. Benauwdheden gehad en opgelost in Christus. En voor eeuwig te buiten. Hoe kan dat dan, geliefde? Nou word ik ook benauwd hoor. Nou, ik ben wel heel wat keren benauwd geweest. Maar de mens kan wel denken, oh dit is het. Daar kan hij wel eens wat rust in vinden. Maar weet je wat nou is? Als waar werk is, kun je hier nooit in rusten. Nee. Kun je daar niet in rusten in al dat zichtelijke werk. Zo zeg ik, dat zichtelijk werk. Dan zie je wat. Ervaar je wat en dan voel je wat. Maar dat is geen richtelijk werk, dat is anders. Waarom? Laten we daarbij stilstaan, geliefde. Want wat moet er dan wel gebeuren? En wanneer is het dan wel zo dat we kunnen zeggen, nou, dat zeg je niet zomaar. Nou mag ik toch weten. Wat die dichter er wel eens heeft gezongen. Gij zijt gered. God heeft u wel gedaan. Wat is dat dan? Geliefde, dat is in de eerste plaats dit. Dat moet u altijd maar vasthouden. Dat al dit waar is. Dat wanneer die geest gaat werken, er een diepe onrust in ons hart en leven komt. Een diepe onrust, ja. Maar dan kan ik niet meer leven. Dan wordt het zo benauwd. Dan kun je zo bang zijn. Dan durf je niet meer te slapen. Maar dan denk je, als ik nou ga slapen, dan doe ik mijn ogen in de hel op. Dan lopen er zijn doden over de wereld. En dan ga je toch anders luisteren. En dan ga je vooral daar luisteren waar nou je ziel verklaard wordt. Waar een mens niet meer over de schuld heen stapt zoals tegenwoordig. Of voor kennisgeving aanneemt. Nee. Waar nou eerlijke mens wordt getekend in zijn diepe val. En dan zeg je, Heere, daar ben ik ook. En wat kun je dan met ogenblikken verblijd zijn als je hoort dat voor zo'n volk er nou nog een weg is gebaand vanuit de raad der eeuwigheid, waar het besloten is naar de tijd om het te voltrekken. En dat er dan een volk gelukkig is, dat in Christus met God verzoend is. Oh, dan kun je hart wel eens horen bonken en bonzen van verlangen om bij dat volk te mogen horen. Gelukkige mensen die dat mogen kennen. Dat je misschien wel een plekje gehad waar je leeg geweend hebt, om maar bij dat volk te mogen horen. Ja, dan zijn er toch indrukken geweest. En dan gaat de Heere verder werken. Want dat zijn indrukken waar je niet mee kunt sterven. En die tranen kunnen nooit in schuld voor God wegdoen. Maar dan komt er zo'n hartelijk verlang om die dierbare persoon te mogen leren kennen. En wat is het groot als het God behaagt zijn zoon voor uw oog te openbaren. Dat is het ogenblik dat alles is weggevallen. Dat alles in de liefde wordt gedompeld. Dat u schuld niet meer ziet. En dat je misschien wel eens gelooft hebt, dan zijn mijn zonden vergeven. Want dan is alles opgelost en opgeklaard. Maar dan gaat de Heer het door. En dan laat u zien dat wat u gezien heeft nog geen bezit is. Dan gaat hij door om alles wat hij gegeven heeft nu af te nemen. Op wat er overblijft. Een gans ontleder zondaar. Die nog maar één recht overhoudt. Dat is die eeuwige rampzalige. Die nou verenigd wordt met de wil van God. Wanneer hij gedaagd wordt voor die gestrenge rechter. Die niet anders kan dan eisen zijn beeld dat hij eenmaal heeft geschonken. Om dan die rechter te voeten vallen. En met een schreeuw verloren te moeten gaan. Met een schreeuw, ja, met een schreeuw. Heere, zou het dan toch nog voor mij kunnen? Ik zal mijn rechter om genade smeken. Want ze gaan verloren, maar niet zonder. Niet zonder schreeuwen. Niet zonder aandrang der liefde. Want dat zal nou het verschrikkelijkste zijn wat in de hel liggen. Nee, dat ze daar God moeten lasten. En dan nemen ze zich voor. En toch zal ik u loven. Ook al moet u daar zijn. Kijk, en die kunnen niet verloren gaan. Die worden gebracht in dat uur. Dat Christus. Als schuld overnemende barg. Die ziel gaat overnemen. En daar ligt het onderscheid. Met alles wat het ook wel oplijkt. En al die mensen die ook wel kunnen vertellen. Heel veel bekering en verandering. Maar één ding ontbreekt. Ze zijn nog nooit overgenomen. Dat is wel bekeerd. Oh ja. Ja, je kunt wel 1000 keer bekeerd zijn. Van de kroeg tot de kerk. Van de kerk tot de rechtzinnigheid. Van de rechtzinnigheid tot de bevindelijkheid. Dat kan zo doorgaan. Maar overgenomen. Overgenomen. In de handen van die lieve bodden gekomen. Die tot je ziel heeft gesproken. Van zijn eeuwige liefde. Die heeft meegenomen in zijn uitgangen. Zijn uitgangen te Jeruzalem. En daar iets heeft laten zien van die mateloze diepte waarin hij is weggezonken. Opdat gij de eeuwige dood niet zou moeten sterven. Daar is hij gekomen. En hij heeft die ziel overgenomen. Die hebben een bestaan gekregen in die ander. In die ander alleen. En daar ligt al hun geluk. Met zijn bloed bediend. Mogen zij weten in de conscientie, diep in hun hart, dat hun zonden uitgedelgd, niet meer bedekt, maar uitgedelgd zijn als een nevel. Dat God de Vader ze geworpen heeft achter zijn rug in de zee van eeuwige vergetelheid. Dan is het vlak en dan kan God over een vlak veld tot zijn kind komen. De gemeenschap herstellen, vreugde en blijdschap schenken. Dan is de hemel in het hart en dan verlangt dat hart om naar de hemel te gaan, om eeuwig daar God te loven, omdat gij het hebt gedaan. Die ziel ontvangt de inwoning des Geestes. En dat is het tweede, geliefde. Daar moet je altijd maar op letten hoor. Dat volk, daar wordt dus overgenomen. Komt in de handen van die borg. Maar nou het tweede. Die gaan ook een weg terugkrijgen. En daar hoor ik niet veel meer van. Hoor nog wat verhalen. Nou, dat mag ik misschien zo niet zeggen. Maar dan hoor je nog wat zaken. Als ze beleefd zijn. Dan denk ik wel eens, dan zeg je toch anders. Maar goed, dat hoort je dan. Maar dan hoor ik zo weinig van dat wat in het tweede deel van onze tekst staat. Ik zal u in uw land zetten. Wat betekent dat? Dan ga ik u terugbrengen. Terugbrengen. Waar ik vandaan kom, ja. Waar kom ik dan vandaan? Uit het paradijs. Uit die gemeenschap en een drieënige God. Daar ben ik uitgevallen. En dan gaat een Heer, ik zal u in uw land zetten. Gaat u terugbrengen. Dat is een weg die teruggaat. Terug gaat naar dat land. En dat is ten diepste het hart van God. Daar worden ze teruggebracht. Kijk, wat is dat nou? dat u dat zult onthouden. Of u dat ook mag kennen. Overgenomen te zijn. Maar dat betekent ook, waar u zo in de handen van Christus bent overgegaan, dat u dan de Heilige Geest ontvangt. En die zal u terugbrengen. Als u grote kinderlijden terugbrengen in het land dat ik u geven zal. Dat is een weg terug. Maar dan is er een diepe hunkering in het hart gekomen. Om deze wereld te verlaten. Die met alle begeerlijkheden voorbij zal gaan. Dan komt er een diepe hunkering naar het land dat daarboven is. Naar het land van Immanuel. Naar het land waar God eeuwig bij zijn volk zal wonen. Dan is het wel eens weg, wereldweg, schattig. Gij kunt niet bevatten hoe rijk ik wel ben. Dan hebben ze hier niets meer te zoeken. O, zegt u aan mijn ziel kleeft aan stof jou. Die gangen kent de kerk ook, maar dan wordt ze tot smart en droefheid. Maar het verlangen, de hunkering is anders. Om deze woningen te verlaten. Omdat ze toch mogen weten van een woning daarboven eeuwig. Niet door mensenhanden, maar door God zelf gemaakt. Waarvan hij de ontwerper en bouwmeester is, Jeruzalem daarboven is. Dan zijn de gangen van de kerk erop die heilige Godstad. En op dat heilige hart van God gericht. Die willen terug, geliefde, die willen terug. En dat is het tweede, ik zal u in het land zetten. Wat is dat voor een weg? Oh, dat is een ontzettende weg. Want in het begin, oh, dat gaat niet snel genoeg. Dan zouden ze gelijk wel naar huis gaan. Maar zo gaandeweg kan het wel eens trager worden en trager worden. Waarom? Oh, zoveel dingen. Ik dacht vanmiddag, zoveel dingen. Zoveel dingen. Zoveel dingen. Mijn ziel kleeft van stof. Waarom? Eén ding heb ik wel ontdekt, hoor. Als je niet nauw in het leven bent, dan gaat de Heere wijken. Dan gaat de hemel niet meer trekken. Dan val je terug op de aarde. En daarom moet ik het ook maar eerlijk zeggen. Als donker is bijna altijd, omdat we niet nauw hebben geleefd, dat nabije leven niet hebben beoefend, dan gaat God achterblijven. Dan gaat God achterblijven. Dan wordt donker. Dan wordt het moedeloos. Dan wordt het uitzichtloos. En dan zeg ik, Heer, het is niet waar. Misschien voor een ander, maar voor mij niet. Ik kan niet meer geloven. Ik kan niks meer. En dat is nou het tweede. Dat hebben we nou even laten liggen. Misschien zegt u vanavond, maar er was nog een derde punt. Hè? Ezechiël die moest toch preken over, er zal vlees komen. Nou, daar heb ik iets over gehoord. Er zal geest komen, heb ik ook ietsje van gehoord. Maar de derde heb ik nog niet zoveel van gehoord. Ik zal wetenschap geven. Wat is dat dan? Dat ik de Heere ben. Dat is de wetenschap. Dat ik de Heere ben. Wat is nou de hemel? Dat ik de Heere ben. Wat is de zaligheid dat ik de Heere ben? Dat is Godskennis. En ze zullen weten dat ik de Heere ben. Dat is nou alles wat een mens moet leren. Godskennis. Wat was nou het paradijs? Daar kenden we God. Daar kenden we God. Dat is het eeuwige leven. Dat is de eeuwige lust. Dat is de eeuwige liefde. Hem te kennen. De liefde te kennen. Met de liefde te mogen horen. In de liefde te mogen leven. En nou zijn we die Godskennis kwijtgeraakt. En als God een mens bekeert, dan krijgt hij Godskennis. Het volk dat zich aan God gewend. Dan krijgen we kennis van God. Het is een eeuwige, soevereine liefde. Dan krijgen we God, Godskennis, in het zenden van zijn geliefde zoon in de volheid des tijds. Dan krijgen we kennis van God als diegene die buiten zijn recht nooit één zondaar zalig kan maken. Dan krijgen we kennis van God. En dan komen we bij het punt wat de kerk steeds meer gaat leren. Die trouw is. Die trouw is. Als ik alles, ze zijn er niet zoveel meer. Maar als je nog eens een oud kind van God tegenkomt. Dan zegt hij, weet je welke deugd ik krijg, steeds meer krijg te bewonderen? Welke deugd ik steeds meer krijg te aanbidden? Wat dan? Die deugd van God, van zijn trouw en van zijn taai geduld. Dat ik nog thuis kom, dat is alleen maar omdat God getrouw is en van zijn kerk niet af kan. Anders zou ik nooit thuis komen. Nooit. Want hij nooit laat varen de werken zijn aan. Die mensen zeiden vroeger wel eens, al heb je nou die preek niks gehad. Alleen dat ene zinnetje. Dat kan voor een ziel zoveel troost in liggen. Dat is waar. Als hij overal buiten staat. En het toch mag geloven. Daar waar God begonnen is. Maar Heere, bent u dan begonnen? Maar dat is zo vaak ook een vraag van mij. Maar als God dan begonnen is. Dat hij het ook zal voleindigen. Tot op de dag van Christus. Daar krijgt de kerk de aanbidding. De getrouwheid des Heeren. Ik kan alles doen. Ik kan alles doen. Maar ik kan niet meer verloren gaan. Dat is een wonder. Ik zou me vandaag nog wegzondigen in de eeuwige verdoemenis. Maar dat kan niet meer omdat God het niet wil. Omdat God van zijn kind niet af kan. Omdat hij betaald is. Omdat hij eigenaar is. En dat is denk ik het diepste waar je moet leren. Dat je wel eens gedacht hebt. Net als een gelukkige huisbezitter. Wanneer de overdracht heeft plaatsgevonden op het kantoor van de notaris. En hij gaat met de sleutels op zak naar huis. Daar is hij eigenaar van het nieuwe huis. Hij is betaald, heeft de sleutels enzovoort. Zo kan een kind van God wel eens denken, ik heb de sleutels op zak. Dan kan ik vrijelijk over Gods genade beschikken. Maar heeft hij één ding nog niet geleerd. Ik ben geen eigenaar geworden. Dat dacht ik wel eens hoor. Gelukkige eigenaar. En in zekere opzicht is het ook nog maar eigenaar van de Godsliefde. Maar het is anders hoor. Het is anders. God is eigenaar geworden. Christus is eigenaar van zijn eigendom. Duur gekocht. Hij is de eigenaar. Ik ben zijn eigendom. En alles wat ik heb, dat heb ik in hem. En dat moet een mens nou leren. Ik zal u in uw land zetten. Wat is dat voor een weg? Wat is dat voor een weg? Daarin gaat de mens nou leren wie God is. Meer en meer leren wie God is. En wie die zelf is. Wie die zelf is. Een vat dat niks vast kan houden. Een mens die alles bederft. Een die alleen maar kan zonden. En dan gaat hij ook leren wie God is. Dan gaat zijn trouw steeds meer lichten voor dat oog. Dan gaat zijn liefde steeds meer schitteren voor dat hart. Wie God is, dan krijgen ze Gods kennis. En zo gaat de kerk naar huis. Niets uit ons, nee, het is helemaal niks mensen. Het zal nooit wat worden ook, denk ik. Nee, maar alles uit hem. Dat is een ontledigende gang. Zijn mensen het ook niet meer eens. Dan loopt hij te mopperen. En dan loopt hij te klagen. En dan gaat hij met zijn duisternis naar buiten om de mensen te vertellen hoe donker God toch wel is. Mensen, je moest je schamen. Je moest je schamen. Klaag niet zo over je God. En ga met je verdriet naar de binnenkamer. En zie jezelf als de veroorzaker van al die duisternis in je leven. Wie God is. Dat is zo'n klaar. Zo'n albederver. Nou niet heeft weggestoten. Dat ik de Heere ben. Weet u dat geschreven met hoofdletters? Jawel, getrouw. Sterker dan uw afmakingen. Groter dan uw dwaasheid is mijn liefde en trouw. Dat ik de Heere ben. Zo getrouw als sterk. En ik zal het werk voor u volleinden. Zo gaat de kerk naar huis. Door de trouw en liefde des Heeren. Ik zal u in mijn land zetten. En dat gaat eindigen. Dat gaat eindigen in God. Daar zijn ze weer thuis. Daar zijn ze thuis. Uit het verre Babel der zonde. Is de stem des Heeren tot hen gekomen. Ze zijn opgestaan. Een ontzaglijke macht heeft hen teruggevoerd. Door alles heen. Dwars tegen alles in. Teruggebracht. En eenmaal komen ze thuis. Eenmaal komen ze thuis. Door een nacht van strijd en zorg. Komen ze thuis. Niet door de eigen geloof. Niet door eigen bekering. Niet door eigen bevinding. Maar daar hebben ze allemaal de dood op moeten schrijven. Ze konden niks geloven. Alleen omdat er nou één was die altijd bad. Zodat zij hun geloof niet kwijtraakte. Zij konden niet bidden. Maar was er één die altijd bij de troon van Gods genade voor zijn kerk heeft gepleit. Daarom komen ze thuis. Door u alleen. Om het eeuwig welbehagen. Ze komen thuis. Eens uit God gevallen. Door God opgevangen en teruggebracht. Ik zal u in mijn land zetten. En wat zal dat voor een land zijn? Oh, dat zal een land zijn. Overvloeiende van melk en honing. Overvloeiende van de liefde Gods. En daar zullen ze het nooit op kunnen krijgen. Nooit op kunnen krijgen. Die schat. Die God heeft weggelegd voor al zijn volk. Daar zullen ze het nooit op kunnen krijgen. Wat God bereid heeft voor allen die hem vrezen. Geliefde. Alexander Comrie heeft gewaarschuwd. Doe daar je voordeel mee. Het zal nou uitgaan voor de kerk. Want rechtvaardig zal nauwelijks zalig worden. Maar één ding, geliefde, en daar wil ik afsluiten. De duivel kan veel nadoen, weet u nog. Maar het ene, dat kan hij dan nooit. Hij kan dan nooit die liefde Gods in het hart uitstorten. Hij kan nooit geven die hunkering om daar te zijn. Waar God zal zijn, alles en in allen. Daar weet hij niks van. Daar zal die zelf ook nooit komen. En allen die aan zijn slippen hangen, zullen daar niet gevonden worden. Hoe ver het ook gekomen is. Eén volk zal daar zijn. Eeuwig gelukkig. Niets uit ons, alles uit hem. Zo gaat het naar Jeruzalem. En daar zal het ten volle waar zijn. Dat ik de Heere ben. Want dan zullen ze mij kennen. Zoals ik hen nu heb gekend. O, dat mocht Paulus ook weten. Dan zal ik hem de Heere kennen. Zoals hij mij nu kent. Dan zal ik hem lief hebben. Eeuwig hem dienen. Wegzinken in zijn ongehouden liefde. Door u alleen. Om het eeuwig welbehagen. Amen. Laten we eindigen. Heren, er is maar één volk gelukkig. En als dat waar wordt in onze ziel, dan zijn wij ongelukkig. En dan staan we er buiten. Heren, zet ons er toch allemaal buiten. Wat zal het dan gehoord worden? Misschien niet op de straat. Misschien niet eens in de slaapkamers. Misschien in de kelders of een plaats erbuiten. Daar zal het gehoord worden. De stem der smeking die de kinderen gaan opheffen tot hem. Die in de hemel zit. Heren, ach, wat liggen we er buiten. En wat kan het ook vanavond op de ziel zijn aangetrokken. Als hij er iets van gaat zien. Zichzelf niet meer te kunnen helpen. Hij heeft zichzelf naar de afgrond geholpen. Eén hand kan hem er nog uit helpen. Dat is uw goddelijke hand. Ge zijt niets verplicht. Maar zoudt ge het nog willen doen. Zoudt ge ook hier in deze gemeente nog willen werken. Heere, dat woord der waarheid. Het wordt door ons niet gezocht. En we leven het zij dat het steeds meer afkeuring ondervindt. Ook in de kerk. Heere, maar geef ook hier een volk. Dat getrouw is bij die waarheid. Wilt u dat nog schenken? Want in ons wordt die getrouwheid niet gevonden. Maar het is toch zo'n kostelijk woord. Zo'n kostelijke waarheid voor een gans ontledende ziel. Die nergens bij kan dat er nou een God is. Die in Christus zo diep heeft gebogen. Dat het volk nou niet meer op de bodem van de hel kon komen. Waarom? Omdat hij er niet is. Ja, ook dat. Maar omdat gij zelf die bodem hebt gevonden. Omdat uw volk daar nooit zou komen. Heere, gedenk ons, wij willen weer naar huis. Maar willen we misschien ook naar het andere huis. Dan zal er in ons hart en leven een wonder moeten gebeuren. Zoudt gij dan nog willen werken door verzoening over onze zonden. En gedenk ons in al onze wegen. Om Jezus wil. Amen. ...138 gemeenten zullen wij zingen uit 138 en daarvan het vierde vers. 138 vers 4. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Is dat mijn vijands gramschap brandt, uw rechterhand zal redding geven. Wat er verder volgt in het laatste vers van Psalm 138. Neig dan uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.